Thank you. Goedemorgen broeders en zusters. Allen hartelijk welkom hier in de kerk. Ook mensen die meekijken, meeluisteren. Natuurlijk van harte welkom in deze dienst. Bijzondere dienst. Speciaal welkom aan Daniel van de Kade. Die gaat de belijdenis van zijn geloof afleggen. Ook familie bijzonder welkom. Hoe mooi is dat, Daniel, dat je geloof gaat, of belijdenis gaat afleggen van je geloof. Bijzonder moment. Ik hoop dat je goede aandacht bij de dienst hebt en geweldig dat je ook meezingt in het combo. Prachtig. Deze dienst vinden we ook het Heilige Avondmaal. En ik zal jullie uitnodigen en we lopen dan de gebruikelijke ronde. De bedoeling dat je bij dat apparaat daar even je handen desinfecteert. En dan de rest spreekt voor zich. De collecte deze dienst is voor de diaconie. Collecte bij het avondmaal is voor hulp aan gemeenteleden. Aankomende woensdag dan vergadert de kerkraad pastoraal. Volgende week zondag dan begint de dienst voor West om 16:00. Aan- en afmelden is zoals gebruikelijk mogelijk tot 17:30 voor de dienst. Dan nog een mededeling namens de regiegroep. Afgelopen persconferentie heeft voor ons als gemeente weinig consequenties gehad. We mogen weer met 4 mensen, mits op 1,5 meter bij elkaar staan op het kerkplein. Maar helaas zijn we aan het maximale aantal van 30 personen gebonden voor de kerkdiensten. Mondkapjes zijn nog niet verplicht, maar we adviseren wel om deze te dragen als u de kerk inkomt en als u weer weggaat. We houden geduldig vol en we bidden om betere tijden. Deze dienst gaat onze eigen predikant, Jan Wesseling, voor en wens elkaar een gezegende dienst.
Uiteraard ook van mijn kant een heel goede en gezegende zondag. Daniel en alle familie en vrienden in het bijzonder. Zeker ook een bijzondere dienst, meer nog dan anders. Alle liederen van vanmorgen die heeft Daniel aangeleverd. Die leverde een heel lijstje in en die zei, nou, kijk maar wat past. Jullie zongen net al een mooi lied, hè, over het heiligdom van God, waar je ontdekt dat zijn liefde beter is dan het leven. Nou, dat zeg je niet zomaar uit jezelf. Het is de geest van God die ons het verlangen geeft om God te ontmoeten en ons ook laat ontdekken dat we in alles van God afhankelijk zijn. Het eerste lied gaat er ook over. Psalm 42a, zie ik. Zie ik sterren aan de hemel staan en meteen aansluitend zingen we of beleven we mee Psalm 8a vers 2 en 3. Ik wil u allemaal uitnodigen om voor het aangezicht van de Heer te gaan staan en onze afhankelijkheid te uiten. Klopt. Nee, is goed. Je hebt gelijk. Laat u vanuit de hemel in de naam van God begroeten. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God onze Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus.
Oh.
Laten wij voor deze God knielen en hem vragen of hij ons ook vanmorgen wil zegenen. Heer, onze God, hoe onmetelijk groot bent u. En wat is het een uiting van liefde dat u ons tegemoet komt als mensen. Want als we echt even erover nadenken wat we voorstellen, Heer. Hoe klein we eigenlijk zijn en hoe we als mensen toch ook uiterst kwetsbaar zijn. Dan is dat zo bijzonder. Dat u naar ons toekomt in Jezus Christus. Dat u ons in uw glorie trekt. Dat u ons leven geeft tot in eeuwigheid. Dank u, Heer, dat we in dat licht mogen samenkomen vanmorgen. Dat we ook het avondmaal mogen vieren en zeker ook het openlijk belijden van zijn geloof door Daniël. Wonderlijk ook, Heer, dat u ons het verlangen geeft om hier naartoe te komen. Ook dat hebben we niet van onszelf, maar dat is iets wat de Geest in ons geeft. Wij bidden om uw zegen. We hebben veel te doen. U geeft ons veel te doen. We zullen zo meteen allereerst de Bijbel openslaan. Uw woord, en we bidden, Heer, geef dat het tot spreken komt. Dat het ons aanspreekt, ons ook weer in uw nabijheid en in uw werkelijkheid trekt. Wilt u ook uw kracht en uw energie meegeven als we straks het avondmaal gaan vieren, maar geef ons ook een bijzonder hoogtepunt in deze dienst. Als Daniël openlijk zijn ja-woord aan u geeft. Wilt u ons met uw liefde omringen? Wilt u uw geest in ons midden laten zijn? En geef dat wij ons hart ophalen aan wie u bent. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. Ik wil straks kort preken over één vers uit Zacharia 3. Ik heb 2 weken geleden ook al over dit hoofdstuk gepreekt, toen over het hele hoofdstuk. Hè. De hoge priester Jozua die in ere hersteld wordt, waardoor na de ballingschap de tempel weer op gang komt. Ook de verzoening tussen God en mensen. Ik wilde vanmorgen inzoomen op één klein stukje van dat hele ritueel. En om dat wat beter te kunnen plaatsen, wilde ik met u lezen uit Exodus 28, vers 6 tot en met 14. Dan krijgt Mozes allerlei voorschriften over hoe de tabernakel ingericht moet worden, hoe de kleding van de hoge priester gemaakt moet worden. En om dat ons wat beter te kunnen voorstellen, heb ik daar ook een afbeelding bij. Dan kunnen we een beetje ook voor onze ogen helder krijgen wat we lezen.
Vanaf hoofdstuk 28, vers 6 tot met 14. De priesterschort moet vakkundig geweven worden van gouddraad, blauw-purperen en rood-purperen wol en getwijnd linnengaren. De beide delen ervan worden door middel van schouderstukken met elkaar verbonden. De band waarmee het schort vastgetrokken wordt, moet er één geheel mee vormen en wordt op dezelfde wijze gemaakt. Van gouddraad, blauw-purperen en rood-purperen wol en getwijnd linnengaren. Neem 2 onyxstenen en graveer daarin de namen van Israëls zonen. 6 in de ene steen en 6 in de andere, in de volgorde van hun geboorte. Dat graveren moet door een vakman gebeuren. Hij moet de namen in de stenen snijden, zoals men zegelstenen snijdt. Vat beide stenen in gouden kassen en zet ze op de schouderstukken van de priesterschort. Wanneer Aaron voor de Heer verschijnt en de namen van de Israëlieten op zijn schouders draagt, zal de Heer aan de Israëlieten herinnerd worden. Aan de gouden kassen moet je kettinkjes van zuiver goud bevestigen, in de vorm van kunstig gevlochten snoeren.
De korte preek zal dus gaan over Zacharia 3 vers 9. En daar komt de hoge priester Jozua in beeld. Die krijgt weer zijn ambtskleding aan. En dan lezen we in vers 9. Ik leg een steen voor je neer, Jozua. Eén enkele steen waarop 7 ogen rust. Ikzelf zal daarin een inscriptie graveren, spreekt de Heer van de hemelse machten. En in één enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld. Het gaat in de Bijbel vaker over stenen. Psalm 118 is zo'n lied. Laten we na de verkondiging Psalm 118 vers 1 en 6 zingen of mee beleven. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer Jezus Christus, als je de Bijbel doorleest, dan ontdek je dat God iets met stenen heeft. En je komt ze in de Bijbel herhaaldelijk tegen, vaak als een soort aandenken, een monument. Het zijn vaak gedenkstenen. En bijna altijd zijn ze bedoeld als een reminder. Zo van, denk erom, niet vergeten. Wij kennen dat ook wel. Misschien kent u deze steen. Wie van u weet waar deze steen te vinden is? Ja, de mensen die hier, ja, er wijst nog iemand naar de oude ingang van de poortkerk, maar dit is, ik hoop dat het thuis ook goed te zien is. Maar het is een soort gedenksteen, ik zal het even voorlezen wat erop staat. De poortkerk, en dan staat er een tekst onder, ga in door de enge poort, Matteüs 7 vers 13. Eerste steenlegging, 26 augustus 1967. En de regelmatige kerkgangers hier, die weten dat hij daar bij de ingang zit. Hè? Maar je kunt er langs lopen en hij valt je nauwelijks in het oog. Maar stel je voor dat je eens even bij die steen blijft staan met je kind of zo. En je kind vraagt, wat betekent die steen? Nou, als je het nog meegemaakt hebt, kun je een heel verhaal vertellen. Hè, hoe dit kerkgebouw ooit gebouwd is, hoe het later weer verbouwd is, wat zich hier allemaal heeft afgespeeld, hoeveel mensen hier wel niet geweest zijn en gedoopt en belijdenis gedaan en misschien toch ook later vanuit deze kerk begraven. En zo'n steen haalt ook gelijk een heel verhaal naar boven. Zo gebruikt God in de Bijbel heel vaak stenen als reminders. En stenen die kunnen de tijd doorstaan. Die zijn niet binnen een jaar versleten of weggewaaid. En we kennen dat ook heel erg van de eerste doortocht door de Jordaan, Jozua 4. En dan is het hele volk Israël er doorheen getrokken. Wat een wonder eigenlijk. En dan laat Jozua 12 stenen op een hoop leggen. Als symbool van de 12 stammen van Israël. En dan krijgt hij ook de opdracht mee, als je kind later vraagt, waarvoor liggen die stapel stenen hier? Nou, vertel het verhaal. En zo gaat het in Zacharia 3 ook over een steen. Ik heb er in mijn vorige preek niet heel veel aandacht aan besteed, omdat het op het eerste gezicht niet zo duidelijk is wat voor steen dat nou is. Maar laten we even proberen ons te verplaatsen in het moment. Het volk Israël had de wegvoering naar Babel er net op zitten. Die straf van God, omdat hij er helemaal klaar mee was, dat ze hem honderden jaren lang aan de kant gezet hadden. Maar ze mogen weer terugkomen. De tempel wordt weer opgebouwd, langzaam maar zeker. God wil weer tussen de mensen wonen. Ook al zo'n wonder. De verzoening tussen beiden komt weer op gang. En dan wordt de hoge priester Jozua weer in zijn hoge priesterlijk ambt bevestigd. En zo'n hoge priester die liep daar niet rond in zijn alledaagse kloffie. En voor de hoge priester was een heel speciaal gewaad gemaakt. Mozes die krijgt dat heel secuur voorgeschreven. En wat voor materiaal die ervoor moet gebruiken en welke stoffen en welk soort edelstenen. En daarom heb ik net die afbeelding even laten zien. We hebben het stukje gelezen over die, ja, schort heet het, een soort pullover, zou je kunnen zeggen. En op die pullover werd weer een tas gemaakt met 12 edelstenen, die de 12 stammen van Israël symboliseerden. En het stukje wat we gelezen hebben ging over nog weer 2 edelstenen die op de schouder van de hoge priester zaten. Mooie stenen in gouden kassen, zou je kunnen zeggen. En wat was de bedoeling daarvan? Nou, dat staat er ook 2 keer in Exodus 28. Hij vat beide stenen in gouden kassen, zet ze op de schouderstukken van de priesterschort. En dan komt het, wanneer Aaron voor de Heer verschijnt en de namen van de Israëlieten op zijn schouders draagt, zal Yahweh aan de Israëlieten herinnerd worden. En dat zijn dan die 2 stenen op zijn schouder. En later gaat het over die 12 stenen op die borsttas. Zo draagt Aaron telkens als hij het heiligdom binnengaat de namen van Israëls zonen op zijn hart. Op de borsttas voor de orakelstenen. Om de Heer steeds opnieuw aan hen te herinneren. En die stenen, dat zijn reminders. Natuurlijk niet omdat God vergeetachtig aan het worden is. Ook niet omdat hij veel te veel aan zijn hoofd heeft. Het gaat natuurlijk om de symboliek die erin ligt. Hè, voor ons als mens. Die hoge priester die droeg de mensen op zijn hart, staat er. En hij mag ze als het ware meenemen naar God en God onder de aandacht brengen. En kijk God, ziet u deze namen? Dat zijn toch de mensen waar u uzelf aan verbonden hebt? Weet u het toch nog wel? En waar u uzelf aan verplicht hebt? Ik zal je zegenen en ik zal je behoeden. En ik zal mijn gelaat over je leven doen lichten en je genadig zijn. Dat is een prachtige symboliek natuurlijk. En dan lees je in Zacharia 3 dat er ineens een steen bij komt. En na de ballingschap een extra reminder. Ik denk dat die steen aan Jozua overhandigd wordt. Dat hij niet zozeer voor hem op de grond wordt gelegd, maar dat hij hem echt in handen krijgt. En Yahweh heeft er zelfs eigenhandig iets op gegraveerd. Op 1 dag zal ik het land zuiveren van alle schuld. Dat moet voor de Israëlieten een enorme opluchting geweest zijn. Op 1 dag zal God alle schuld wegdoen. Ongelooflijk eigenlijk dat dat bestaat, dat God dat kan en dat hij het ook wil. En ongelooflijk eigenlijk dat hij het niet voor zichzelf houdt, maar dat hij dat ook tegen ons zegt. Daar mag je als mens op rekenen, daar mag je je aan vasthouden. Daar mag je mij aan houden en daar mag je ook altijd weer op terugvallen. En op die steen rusten staat er 7 ogen. Mooi vertaald, want uitleggers discussiëren erover of er op die steen zelf 7 ogen zitten of zo. Of dat er 7 ogen op die steen gefocust zijn. Ik kies voor het laatste, lijkt me ook het meest voor de hand liggend. Alle aandacht in de hemel gaat uit naar die speciale extra reminder die Jozua toevertrouwd krijgt. En God belooft alles op alles te zetten om dat in de geschiedenis voor elkaar te krijgen. 7 ogen. Bijna als vanzelf denk je aan de 7 geesten die je in de Bijbel ook tegenkomt. Openbaring 1, het laatste Bijbelboek. Genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de 7 geesten voor zijn troon. En een paar hoofdstukken verder in Openbaring 5. Midden voor de troon tussen de 4 wezens en de oudsten zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de aarde gaan. En dus die 7 ogen symboliseren de aandacht van de geest op die steen. Nou, dan voel je wel aan dat dit allereerst gaat over de grote verzoendag op Golgotha. De dag waarop in één keer alle schuld van de hele wereld geboet wordt door hoge priester Jezus. Maar daarmee is het verhaal nog niet afgelopen en daarmee is God nog lang niet klaar. En want die 7 geesten van God die worden uitgezonden over de hele wereld. Het evangelie van het kruis klinkt in alle talen. En die geest vertelt alle mensen over die grote verzoendag ooit. De dag waarop God presteerde wat voor mensen onmogelijk werd gehouden. En als we straks het avondmaal vieren, dan is dat eigenlijk weer zo'n reminder. En dan wil de Heer Jezus en dan wil de Heilige Geest ons op het hart binden. Weet je nog? Hier hangt je leven vanaf. Vergeet nooit dat Jezus voor je schuld heeft geboet. Daniel, die zal dat straks in zijn eigen woorden op een, wat mij betreft, prachtige manier zeggen. Maar het vertelt meer. Want ook het avondmaal vertelt ons dat God in ons leven nog lang niet klaar is. Want er komt in de Bijbel nog een keer een steen voor. Ook in het boek Openbaring, vers 17. Wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent, behalve degene die hem ontvangt. Dat witte steentje, dat is waarschijnlijk een wat doorzichtig wit steentje geweest. In die tijd werd dat vaak gebruikt als symbool van vrijspraak, van overwinning. Het kon ook wel gebruikt worden als een soort toegangsbewijs. Je had zo'n steentje gekocht en dat moest je laten zien, wilde je bij een of andere festiviteit naar binnen mogen. En notabene, je naam staat erin gegraveerd. Een nieuwe naam. En want je krijgt bij God een nieuwe identiteit. En dat steentje laat zien waar God naartoe wil met je. En waar die naartoe werkt. En je hebt als mens een oude naam. Gewoon de naam die je van je ouders hebt gekregen. In jouw geval Pieter Daniel. En dat ben je. Zo word je genoemd. Zo zit je in elkaar van jezelf. Maar je krijgt bij God ook een nieuwe naam. Wie je bent en wie je wordt in Jezus Christus. En ik durf vanmorgen wel te zeggen dat de ogen van God ook op dat witte steentje zijn gericht. Al zijn aandacht gaat er naar uit. En dat is al vanaf je geboorte zo, als je gedoopt wordt, als die naam van God onlosmakelijk verbonden wordt aan jouw naam. En God zet alles op alles om je daar te krijgen. Nou, Daniël, je bent gedoopt, dat weet je, maar toen was je er totaal niet van bewust, schat ik in. Nou, sommigen van u weten dat in onze genabuurde gemeente Ede er voor in de kerk een doopfonds staat. Het gebouw is een aantal jaren geleden verbouwd en toen hebben ze ook dat hele liturgische centrum opnieuw ingericht en sindsdien staat daar een doopfonds. En als daar een babytje gedoopt wordt, dan gaat er ook een wit steentje in dat doopvond. En dat steentje symboliseert dat God je onder zijn hoede neemt en dat zijn naam onlosmakelijk aan de jouwe is verbonden. En dat steentje herinnert eraan dat God nog niet klaar is in je leven, maar dat hij een doel met je voor ogen heeft. En dat de geest een plan met je heeft. En wat ik vanmorgen wilde doen, Daniël, is je, ik zou bijna zeggen, al bij voorbaat zo'n wit steentje meegeven. Een soort reminder. Ik heb er twee. Je mag kiezen wat mij betreft. Eentje die is echt heel mooi en gaaf. Dat is het einddoel. Andere is gebroken, zit ook nog wat zwart doorheen. Je hebt liever de mooie. Zou ik ook doen, ja. Je krijgt hem zo van me. Want als jij straks je geloof gaat belijden, dan wil dat zeggen dat je, en daar heb je best lang over nagedacht, vertelde je. Hè, want je zei, ja, het moet wel een consistent verhaal zijn. Zo ken ik je ook wel van catechisatie. Hè. Je kon vragen stellen en dan verzonk je weer wat in gedachten. En dan kwam ook zomaar weer de volgende vraag. Het moet wel een goed verhaal zijn waar ik in geloof. En ik zou bijna zeggen, het moet ook wel een consistente God zijn waar ik mij aan toevertrouw. In Ede gaat het zo dat als jongeren belijdenis doen, dat steentje uit het doopvond gehaald wordt. En dan krijgen ze dat steentje mee als reminder voor de rest van hun leven. Een symbool, een gedachtenis steentje. Om de rest van je leven mee te dragen. He, want je geloof blijden betekent dat je samen met God het leven aan wilt en aandurft. En dat je het ook samen met God aan kunt. Leef je leven met Hem. In het vertrouwen dat Hij ook voor jou al zo'n mooi wit steentje heeft klaar liggen. En niet alleen voor Daniël, maar als je met God leeft en overwint voor iedereen. En er komt een dag waarop Hij dat zelf aan je zal overhandigen. Amen. Een week of twee geleden hadden we op een vroege zaterdagmorgen de wijkoudeling Gerrit Langere een gesprek met Daniël. En Daniël die haalde op een gegeven moment zijn mobiel tevoorschijn en die zei, ja, ik heb gewoon eens een keertje toen ik 's nachts wakker werd of niet in slaap kon komen, heb ik eens voor mezelf opgeschreven wie God is en wat hij voor mij betekent. En ik vond dat zo indrukwekkend en ontroerend dat ik Daniël gevraagd heb of hij dat ook hier in de dienst met ons wilde delen. Dus ik wilde je daar alle gelegenheid voor geven, Daniël. En meteen aansluitend zal ik Daniël de officiële vragen stellen die wij gebruiken als iemand openlijk zijn geloof beleidt en toegang vraagt tot het avondmaal. Nou, en daarna wijst het zich wel vanzelf.
Oké. Helemaal in het begin was er niets. Het universum was er niet, alleen God was er. Want die heeft namelijk geen begin en geen eind. Er is één God, die bestaat uit drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze houden alle drie heel veel van elkaar. God is nooit alleen, heeft niets nodig en is perfect in zichzelf. God is volkomen creatief, rechtvaardig en liefde. God besloot zijn liefde en creativiteit uit te breiden door het universum te maken. Hij maakt ook alle mensen, zoals jij en ik, om elkaar en God lief te hebben. Echte liefde is uiteraard vrijwillig. De mens besloot met deze vrije wil verkeerde keuzes te maken, zoals wij allemaal verkeerde keuzes maken. Omdat God perfect is, past hij niet bij mensen die verkeerde keuzes maken. Net zoals Lego niet op Kneks past. Omdat wij onszelf hebben buitengesloten van de God van het leven, vallen we ten prooi aan de dood, de zonde en de zinloosheid. De boete die ons dus toekomt vanwege onze verkeerde keuzes is de dood. Maar God heeft de wereld en de mensen zo lief dat ze besloten de Zoon als mens Jezus naar de aarde te sturen om daar gemarteld en vermoord te worden en dat dat mag gelden als betaling voor de boete die ons toekwam. Na 3 dagen dood te zijn geweest is Jezus opgestaan en heeft hij de dood overwonnen. Als we deze genadegift aannemen, heeft de dood ook geen grip meer op ons, zodat we oneindig kunnen leven met God in zijn nieuwe wereld die hij binnenkort komt vestigen. Hij wacht er nog heel even mee, zodat jij en ik de tijd krijgen om op deze uitnodiging in te gaan.
Daniël, bijzonder. Je staat, zit op je knieën voor God en zijn gemeente om openlijk je geloof te belijden. En ik wil je daarvoor de volgende vraag stellen waarvan je een aantal, denk ik, net al heel royaal hebt beantwoord. Geloof je in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde? En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer. En in de Heilige Geest, de drie enige God in wiens naam je gedoopt werd. Erken je dat je zondig en schuldig ter wereld bent gekomen en dat je van nature niet kunt doen wat goed is in Gods ogen? Besef je dat je daarom bloot staat aan Gods heilige verontwaardiging? Beken je dat je de geboden van onze Heer vaak hebt overtreden? En heb je daar berouw over? Geloof je ook dat Jezus Christus jou als je redder is gegeven en dat je door de kracht van de Heilige Geest een deel bent van zijn lichaam, de kerk? Geloof je dat God je door Christus bloed al je zonden en gebreken vergeeft? Belijd je dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament die in de apostolische geloofsbelijdenis is samengevat en in deze gemeente verkondigd wordt, de echte en volkomen leer van je redding is, en zul je, zolang je leeft, bij je belijdenis blijven en alles verwerpen wat tegen de Bijbel ingaat. En erken je ook dat je geloof in Christus zichtbaar moet zijn in hoe je leeft? Verlang je ernaar om God en je naaste lief te hebben en met de wereld van de zonde te breken? Beloof je je in te zetten voor de gemeente, trouw met haar zo mogelijk de kerkdiensten bij te wonen en deel te nemen aan het avondmaal. En zul je, mocht je een verkeerde weg inslaan, alle christelijke waarschuwingen ter harte nemen. Pieter Daniël van der Kade, wat is daarop je antwoord? Jezus Christus is hoge priester voor altijd en eeuwig. En hij staat garant voor een krachtig, altijd durend verbond met je. Hij kan ieder die via hem tot God komt volkomen redden. Hij staat immers altijd paraat om voor je te pleiten. God, de bron van alle genade, heeft je in Christus geroepen om deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. Daniël. Heel bijzonder dat je openlijk je geloof beleidt. Je was er denk ik al best wel lange tijd aan toe, maar je zei van ja, voor mij hoeft dat niet zo'n heel groot gebeuren te worden. Dus wat dat betreft bof je wel met deze coronatijd, zou ik bijna zeggen. Een kleinschalige kerkdienst, niet al te veel mensen die naar je kijken. En tegelijk is zo'n camera daar aan de muur natuurlijk een beetje verraderlijk. Ja. Ik wil dit moment gebruiken om jou namens de kerkraad twee boeken te overhandigen. Laat ik beginnen met het steentje. Geeft een speciale plek en laat het echt een reminder voor je zijn. Een symbool dat je met God leeft, maar dat je ook een toekomst hebt met God. Je zei tijdens dat gesprek, wat je op catechisatie ook al eens een aantal keren gezegd hebt, als ik me goed herinner. Ik werk in een seculiere omgeving. Jij bent christen in een setting waarin mensen niet zoveel van het christelijk geloof willen weten, of misschien daar zelfs wel heel laatdunkend of vijandig op reageren. Toen wij je vroegen van wat zou je als geschenk willen hebben, toen kwam je met een boek. Bewijs genoeg. Dat is een boek dat erover gaat. Een journalist die heeft onderzoek gedaan naar wat is er nou feitelijk bekend over Jezus Christus op aarde. Hij was zelf eerst atheïst, is van geloof veranderd. Jou enigszins inschattend dacht ik van, er past nog wel een boek bij. En dat is het boek God bewijzen. Argumenten voor en tegen geloven. Want ik ken jou denk ik ook als iemand die op de achtergrond niet terugschrikt voor best wel moeilijke boeken. Boeken die wat dieper gaan dan de oppervlakte en die de wezenlijke vragen aan de orde stellen. Ik zal niet volgende week vragen of je ze allebei al gelezen hebt, maar ik hoop wel dat je er wat aan hebt, juist om christen te zijn in je alledaagse leven en in de praktijk op je werk. Ik wens je daarbij heel veel zegen. God bewijzen is één ding. God prijzen is misschien wel veel belangrijker, dus we zullen zo meteen het lied zingen. God, glorie aan God. Ja, ik mag je geen hand geven, jongen. Maar van ganse harte zegen en geluk en Gods nabijheid gewenst.
aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk de duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Verslagen en land, want voor eeuwen. Jezus is Heer, Redder en Heer. Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste
Geliefde broeders en zusters, hier in de kerk zijn we bij elkaar, maar via internet zijn we ook met allerlei huiskamers verbonden. En met elkaar willen we in opdracht van onze Heer zijn dood en de impact ervan op ons bestaan verkondigen. In het Heilige Evangelie wordt de instelling van het avondmaal beschreven. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood. Hij reikte het aan de leerlingen uit met de woorden, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit, gaf hun de beker met de woorden, drink allen hieruit. Dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. We gedenken dat Jezus, onze Heer, in zijn grote liefde voor ons aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed heeft geofferd. Hij deed dat met de bedoeling dat de dood geen macht meer over ons zou hebben en wij een nieuw leven zouden gaan leiden. Zijn opoffering vervult ons met schaamte vanwege onze zonden, maar ook met dankbaarheid vanwege zijn liefde die alles goed maakt. We beleven bij de viering de vreugdevolle eenheid met Christus en zo ook met elkaar. Door samen aan zijn tafel te eten en te drinken, willen we elkaar ook in het dagelijks leven dienen. Verder laat het avondmaal ons verlangend vooruitkijken naar de terugkeer van onze Heer. In zijn licht mogen we het avondmaal ook niet onverschillig vieren, of zonder een oprecht geloof. Nee, Beleef het met grote eerbied voor God en in een heilige, gespannen verwachting. Er komt een dag waarop de Heere Jezus alle tranen uit onze ogen zal wissen en aan alle gebrokenheid en nood een eind zal maken. Dan zal Hij ongestoord over alles en iedereen heersen. Laten wij bidden of Hij ons eten en drinken wil zegenen. God, onze Vader in de hemel, wij danken U voor het avondmaal. Altijd weer een reminder aan die grote verzoendag op Golgotha. Maar ook altijd weer een reminder dat de Heer Jezus verlangend uitkijkt naar die volgende grote dag. Als Hij glorieus terugkeert op de wolken. En we met eigen ogen Hem zullen zien zoals Hij is. Wij prijzen U om de liefde van Jezus Christus. En wij erkennen ook in alle nederigheid ons aandeel in de schuld aan zijn dood. Hoe bijzonder dat U altijd weer genadig blijft en onze zonde wilt vergeven. Zend uw geest in ons midden. Zodat we in ons geestelijk leven gevoed worden met Jezus Christus, het brood uit de hemel. Heer, geef dat die voeding ook doorkomt tot alle mensen die thuis meekijken en op een of andere manier meevieren. Heer Jezus, U neemt het voor ons op in de hemel en we willen ook in alle stilte ruimte maken om ons persoonlijk leven en wat er leeft in ons eigen hart met U en God te delen. Heer, we kijken uit naar Uw terugkeer. Naar de bruiloft van het Lam. En bemoedig ons ook met dat vooruitzicht wanneer we in dit leven moeite, schuld of gebrokenheid ervaren. Verhoor ons bidden. In de naam van Jezus. Amen. Brood en wijn symboliseren het lichaam en het bloed van onze Heer Jezus Christus. Het brood dat wij breken brengt ons in verbinding met zijn lichaam. Neemt, eet, gedenk en geloof dat hij zijn lichaam heeft gegeven. Tot de volkomen verzoening voor al onze zonden. De beker met wijn waar wij God ziels dankbaar voor zijn, brengt ons in verbinding met het bloed van Jezus Christus. Neem, drink er allemaal uit, gedenk en geloof dat Hij zijn kostbaar bloed heeft vergoten om de vreugde van het eeuwige leven door ons leven te laten stromen. We zullen gaan vieren, ook verbonden met de mensen thuis en tijdens de viering zullen wij opwekkingslied 717 horen, zingen, meebeleven, hoe dan ook. Moge de Heer uw viering zegenen.
niet bang voor de onzekerheid van morgen, God. Omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af. Dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en heb je schild tegen de pijlen van verleiding. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen.
Mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God, U bent mijn God en ik
wij danken en bidden. Ik werd gisteravond opgebeld door zuster Anneke van Houwelingen met de mededeling dat broeder Gert van Houwelingen weer in het ziekenhuis is opgenomen. Dat hij zich ook wel heel ziek voelde. Ze zei, ik heb hem nog nooit zo ziek gezien. En dat wordt veroorzaakt door, naar onderzoek bleek, nierstenen. Maar ook op dit moment gecombineerd met een bacteriële infectie. Er wordt onderzoek gedaan naar wat voor bacterie het is, zodat ook de bestrijding op gang kan komen. Maar haar en hun verzoek was of we samen ook voor broeder Gert wilden bidden. Laten we de handen vouwen en de knieën buigen en God naderen. God, U bent mijn en onze God. En ineens durven we te zingen over niet wankelen en rust vinden. Dank u dat u zo sterk bent en zo liefdevol en krachtig om ons heen. Dat u een verbond met ons bent aangegaan. Vaak al toen wij nog maar net geboren waren en nog maar net in deze wereld kwamen kijken en ons nog van geen kwaad bewust waren en niet van onszelf en niet van wie u bent. Maar u was er al, Heer. En al van jongs af aan bent u gefocust, hebt u alle aandacht gericht op het einddoel met ons. Het veilig en wel aankomen bij de Heer Jezus en dat nieuwe witte steentje ontvangen. Heer, we danken u dat we het avondmaal weer mochten vieren. Weer een reminder om ons te laten beseffen hoe bijzonder het was, die grote verzoendag ooit op Golgotha, maar ook om te beseffen dat u nog met ons bezig bent, een plan hebt met ieder van ons en dat u ons ook zult begeleiden. U maakt ons er zeker van, Heer, dat we dankzij Jezus Christus vergeving van onze zonden en een eeuwig leven ontvangen. En wij bidden u, geef dat we door de kracht van uw Heilige Geest groeien in geloof. En geef ons ook de power en de wil en de body om in ons leven te vechten tegen zonde. En weerstand te bieden aan verleidingen. Geef dat we ons niet alleen maar richten en helemaal settelen in het leven hier en nu. Maar geef dat we ook vooral blijven uitkijken naar de dag van Jezus Christus. De dag waarop u al uw toezeggingen en beloften definitief en glorieus zult vervullen. Heer, we danken u voor de belijdenis van Daniël. Dat u ook hem door middel van zijn ouders ooit hebt laten dopen. Heer, we willen ook met hen en hun gezin deze dag vieren en feestelijk beleven. Wij bidden voor alle opvoeding die in ons midden plaatsvindt, de gezinnen. Geef dat papa en mama altijd voor ogen blijven houden, dat ook hun kind gedoopt is en onlosmakelijk met de Heer Jezus verbonden. En geef ze van daaruit ook de liefde om hun kinderen te begeleiden en langzaam maar zeker hun plek in het leven te vinden. En vooral om hun plek in het leven met u te vinden. Heer, wij dragen broeder Gert van Houwelingen aan u op, die ineens weer in het ziekenhuis ligt. Wij bidden of u hem wilt bewaren, of u de onderzoeken wilt zegenen, of u ook medicatie beschikbaar wilt stellen. Zodat de infectie teruggedrongen kan worden en ook de pijnlijke kwaal in zijn nieren verholpen kan worden. Wilt u hem geloofsvertrouwen geven, Heer? Wilt u hem laten ervaren dat u ook daar aan hem en aan zijn vrouw verbonden bent? Wij bidden voor de wereld waarop wij wonen. Heer, laat de boodschap van Jezus Christus klinken. En we danken u dat de Geest tot aan de uithoeken van de wereld reikt en dat er zo ontelbaar veel kerkgebouwen zijn waar die reminders aanwezig zijn. Waar de doop wordt bediend, waar het avondmaal wordt gevierd, waar het evangelie uit de hemel klinkt. Heer, wilt u ook met ontferming bewogen blijven als er in deze wereld pijn is, verdriet, geweld, leed, machtswellust, noem het allemaal maar op. En wilt u dwars daartegen in ook uw koninkrijk op aarde vestigen. Heer, we bidden voor elkaar. Zeker als we in deze tijden van corona het allemaal niet gemakkelijk vinden. Als we merken dat de onderlinge omgang zomaar afstandelijker wordt. Dat het beoefenen van contacten ingewikkeld blijkt of meer energie kost. Geef dat we elkaar in liefde vasthouden, ook elkaar in onze gebeden voor ogen houden. Heer, wilt u ons zegenen. En geef dat we Ons verheugen op die nieuwe identiteit in Jezus Christus die op een goede dag sprankelend en schitterend aan het licht zal komen. Geef dat we deze eerste dag van de week aan u wijden. En hoor ons bidden. In Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw liefdegave ook aan de Heer te geven. En aansluitend zingen we liedboek 416. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal zegenend met je zijn. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u in alles genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
For ever stand. Groot is de Heer, groot is de Heer.